En zo geweldig sterk, machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. U bent de allerbeste, u bent die u bent. U bent de God van hemel en aarde, de God van het heelal. De God die alles weet en ziet, ja u bent overal. U bent mijn vader in de hemel, ver weg en toch dichtbij.
Thank you. Thank you. Moeten we eerst even wachten tot iedereen zit. Goedemorgen gemeentegasten. Hier of wanneer u ergens anders deze dienst met ons meebeleeft. Een heel hartelijk welkom. Mijn naam is Koos Slager. Vandaag gaat in beide dienst dominee van der Linden ons voor. Aan wie een bijzonder welkom. Volgende week is het startzondag, waarin beide diensten Robert Jans ons hoopt voor te gaan. Ook nog een herinnering aan de Zuidoverdag aanstaande zaterdag. U kunt zich ook nog aanmelden als deelnemer of vrijwilliger. En we willen nu Psalm 100 zingen, de verse 1 tot en met 4 uit het liedboek. De kerkraad wenst u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente, fijn om in uw midden te zijn. Als ik op weg ga naar de kerk, en ik ben op tijd, probeer ik altijd iets van God te zien in de omgeving, tijdens de rit. Het was vanochtend niet moeilijk, want ik was nog maar net op weg, of mij viel op in de berm van de rondweg. groeiden allemaal kleine gele bloemetjes. Ik had ze nog niet eerder gezien. Maar ineens staat heel die berm vol met een soort paardenbloemetje, maar dan 2-3 keer zo klein. Ik was een beetje benieuwd van wat is dat voor bloemetje. Dus even de motor gestopt en mijn plantdetermineer-app gestart. En het blijkt te gaan om de kleine leeuwentand. Nou, ik vind dat dan weer mooi, hè, want het is echt zo'n heldhaftige naam. Hè? Een leeuw met een tand. En dat is dan in die naamgeving terechtgekomen. Dat raak je dan. Dat je denkt van, wauw, God, hoe doet u dat? Hè? Ineens staan daar 10.000 van die kleine bloemetjes te shinen. Nou, dat is God. Ja, dat is de overvloed van God. Hè, God doet dan niet één zo'n bloemetje. Het is gelijk een hele berm vol. En dat doet God maar zo. Nou, ik hoop dat iets van die verwondering ook in de dienst mag doordringen voor ons allemaal. We leven in een tijd waarin dat allemaal niet zo gezien wordt. En we zitten allemaal op onze telefoon van, wauw, een nieuwe app. Een nieuwe toepassing van Google. Hè, en het maakt ons verslaafd. Het is allemaal door mensen gemaakt. Het is allemaal wat hetzelfde. Ik zeg niet dat het niet handig is. Maar wat God maakt is zo bijzonder. Wat God doet is zo fantastisch. Nou, ik hoop dat we daardoor geraakt mogen worden. En misschien zeg je van, nou, mijn hoofd staat er eigenlijk niet naar. Drukke week gehad, spanning. Het is allemaal lastig in mijn leven. Nou, laten we dan in stil gebed vragen of God ons met zijn geest nabij wil komen. Zullen we stil worden voor God? Wij verwachten kracht, hulp, zegen, liefde, ontferming van onze God. Het is de God die hemel en aarde ook ons gemaakt heeft. Hij is trouw, hij gaat door met zijn werk in ons persoonlijke leven, in onze gemeente en ook in deze wereld. Ik groet jullie namens deze God. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allemaal van God onze Vader, door onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in de verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit het liedboek 436. Ik zat wat te kijken naar dat lied en ik vond ze eigenlijk allemaal best wel mooi. En ik kon niet kiezen. Ik denk, nou weet je, dan wisselen we het wat af. Mannen en vrouwen, hè, dan heeft dat ook iets van luisteren naar elkaar als we God aanbidden met dit lied. Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord toe aan allen, op de manier zoals ook in de liturgie staat afgedrukt. Deze week was ik wel bezig met het christelijke geloof en dat tegenover onze seculiere natuur. Hè, met een beetje de vraag, hoe kun je nou overtuigen iemand die niet gelooft dat God er is? En ik las erover en hoorde van iemand die zei van, dat kun je zien eigenlijk door alle aspecten van het leven mee te wegen en te zien hoe gaaf het leven is, hoe het een eenheid door God is bedoeld. Nou, dat zie ik wel terug in de geboden van onze God. God wil graag dat ons leven uit één geheel bestaat en geeft daartoe de geboden. Die noem ik jullie en stel daarbij een vraag. Waarbij het eerste gebod is, God is God. Wij zijn geschapen om God lief te hebben, maar meer nog dat God ons zal lief hebben. Een vraag voor ons is dat het geval of zijn er zaken, relaties of doelen in mijn leven die belangrijker zijn en meer mijn aandacht vangen dan God zelf? Het tweede gebod zegt, aanbid God zoals hij dat wil. Een vraag, ken ik God zo? En aanbid ik hem zoals hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem zou willen hebben? Drie, Gods naam is heel bijzonder. Als ik zeg christen te zijn, leef ik daar dan ook naar of ben ik onoprecht geweest in een bepaald onderdeel van mijn leven? 4. Neem rust. Geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? 5. Je vader en moeder die God je gaf respecteren? Doe ik mijn best om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, liefde, zorg en respect te geven zoveel als ik kan geven? 6. Niet doodslaan. Geef ik plaats aan vijandschap, aan bitterheid, aan rancune? Denk ik slecht van mensen? 7. Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of sta ik mijn gedachten van intimiteit toe met een ander dan mijn partner? 9. Of 8. Niet stelen. Neem ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen die niet van mij zijn? 9. Geen vals getuigenis geven. Ben ik integer geweest de afgelopen week? Houd ik mijn beloften? Spreek ik eerlijk? En 10. Niet begeren. Door welke begeerte als luchtballon word ik voortgedreven? Is er verkeerde jaloezie? En ook ben ik in staat geweest om God te danken voor mijn leven? Vertrouw ik op zijn goedheid, zijn wijsheid en zijn hulp? Laten we de nabijheid van God zoeken en vragen met het zingen van Psalm 119, vers 1. We gaan samen een gebed tot God uitspreken en voorbeden doen voor de onderwerpen genoemd in uw zondagsbrief. En ook nog doen wij een extra voorbeden voor een lid uit de gemeente die komende week een operatie zal ondergaan. Zullen we tot God gaan? Getrouwe God, Vader in ons Heer Jezus, we zijn u oprecht dankbaar dat het weer zondag is, dat we hier samen in uw huis kunnen zijn. Dat we ons mogen verwonderen over uw zorg, over de schepping, over ons mensen, over uw kerk. Dat u deze wereld niet verloren laat gaan. Maar dat u een reddingsplan bent begonnen voor ieder en alles. We danken u dat wij daar in de Bijbel zo'n levendig verslag van hebben. Geen saai wetenschappelijk rapport, maar aan de hand van levendige verhalen, laat u zien hoe dat u mensen leidt. Daarvoor is wel steeds nodig dat mensen zich bekeren. Daar hebben we vaak geen trek in, we denken dat we het beter weten. En toch komen we soms op momenten in ons leven waarop we denken, het gaat niet. Of dat we hier in de kerk horen, we hebben ons tot God te richten. Dat we beseffen, God zal de belangrijkste voor mij zijn. En daar willen we om vragen. Geef dat heilzame moment dat we ons richten op u. Dat we ons afkeren van de dingen van deze wereld. Van de verkeerde dingen in onszelf. En dat we ons richten op u. En dat we u nodig krijgen voor het eerst of opnieuw. En dat we dat ook samen beleven. God, wij hebben u nodig. Wij bidden om vergeving van wat fout was. We lazen de geboden, de bedoeling van u met het leven in al zijn facetten, in al zijn totaliteit. En we beseffen dat we daar niet aan toe komen. En daarom is het zo fijn om hier in de kerk te zijn en tegen u te zeggen, God, vergeeft u ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven wie ons iets schuldig zijn. Wanneer we samen zijn, willen wij bidden om verlichting door uw geest. Als we uw woord gaan lezen, luisteren naar de verkondiging daarvan, dat het mag binnenkomen. Dat het tot een ontmoeting met u mag komen. Als we samen zijn, willen we ook voorbeden doen. We zijn blij met broeder en zuster De Geus Visser, die jarig waren. We danken u met uw zorg en goedheid over hun leven en bidden u, wilt u hen nabij zijn? Wij bidden u voor Junia Noé, die deze week geopereerd gaat worden aan haar voetje en handjes. Wij vragen u om een goede operatie. Laat het echt tot haar welzijn mogen dienen. En zegent u haar, haar ouders en ieder die haar omringen in deze toch best spannende week. Wij bidden u of u wilt zijn met de jongeren die een nacht zonder dak houden. Solidair willen zijn met zoveel vluchtelingen, mensen die geen vast onderkomen hebben of op de vlucht zijn. En bidden u, laat het voor deze jongeren een goede tijd mogen zijn. Een tijd ook van bezinning, van wat hebben we eigenlijk allemaal wel niet hier in dit land. En wat missen mensen op andere delen van de wereld. Het mag ook fijn zijn met elkaar, maar laat dat eerste toch de boventoon mogen voeren. En dat we ook als gemeente daaromheen mogen staan. Wij bidden u voor een lid uit de gemeente die komende week een operatie zal ondergaan. Wees u nabij, geeft u kracht, geeft u rust. En laten de doktoren de operatie goed mogen uitvoeren. Zo vragen we u dit alles en dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zal er nu de dienst van het offer zijn. Die is bestemd voor kerk en zending. En vervolgens komt er het moment met de kinderen.
Hey, goedemorgen jongens en meisjes. Super fijn dat jullie er allemaal zijn in de kerk. En ik weet zeker dat hier heel veel jongens en meiden zijn die broers hebben, of zussen, of kleine broertjes of zusjes. Nou, en nu weet ik ook dat het echt wel eens voorkomt dat je ruzie hebt. Kleine ruzietjes, discussietjes of ja, soms ook wel wat pittigere ruzies, hè? Dat het echt wel even knettert bij jullie thuis. En moet je je nu eens voorstellen, probeer je eens in te denken dat je zo'n erge ruzie hebt gemaakt met je broer of zus. En dat je broer of zus zo kwaad op je is, dat je moet vluchten. De straat uit, de wijk uit, misschien wel zelfs Dordrecht uit, of misschien wel zelfs Zuid-Holland uit, omdat je broer of zus zo kwaad is. Nou, ik denk dat we ons dat dan weer niet zo goed voor kunnen stellen. Want meestal maken wij het wel weer goed. En soms hebben we papa en mama even nodig die ons daarbij moeten helpen. Maar het komt meestal weer goed, hè. Nou, vandaag gaat het hier in de kerk, gaat de dominee preken over Jacob. Maar Jacob heeft dit meegemaakt. En de grotere kinderen kennen dit verhaal vast wel. Esau, zijn broer, was zo kwaad op hem, dat Jacob echt moest vluchten. En niet alleen de straat uit, maar echt het land uit. En Jacob had zijn broer echt flink voor de gek gehouden. Dus het was ook niet voor niks dat Esau kwaad op hem was. En Jacob vlucht, en weet je wat nou zo bijzonder is? En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste wat ik nu wil vertellen. Tijdens die vlucht, en er gebeurt er nog een hele hoop met een droom en zo, daar gaat de dominee misschien nog wel over praten. Maar tijdens die vlucht krijgt Jacob een ontmoeting met God. Nou, hij had zijn broer voor de gek gehouden. Zijn broer was kwaad, hij moest op de vlucht. En God zoekt hem op. Nou, dat is nou zo bijzonder. En ik wil eigenlijk heel graag eventjes wat er dan in de Bijbel staat, wat er dan gebeurt. Want God gaat tegen hem praten. Nou, misschien heb je je Bijbel bij, of misschien kan je hem even pakken van je vader of moeder. Maar in Genesis 28, Genesis is het eerste Bijbelboek, hè, dus dat kan je makkelijk vinden. En dan nummer 28. En dan vers 15. En daar zien we wat God dan zegt tegen Jacob. Ik zal het voorlezen, lees maar goed mee. En God zegt, zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Dus God zoekt Jacob op en God zegt, jij bent op de vlucht voor je broer, ik ben bij je en ik blijf ook bij je. Ik zal je niet verlaten, dat betekent God is niet even bij je, maar God blijft bij je. En het geldt ook voor ons. Als we ruzie maken, als we verdrietig zijn, als het even niet zo lekker gaat of we hebben stomme dingen gedaan, dan zoekt God ons toch op. En dan zegt hij, kom maar bij mij. Ik zal je beschermen en ik wil je helpen ook om het weer goed te maken. Nou, daar gaat het over hier in de kerk. Op de zondagschool, en dan neem ik toch even van de gelegenheid gebruik om dat ook gelijk even te noemen. We zijn ook weer gestart met de zondagschool. Na de vakantie. En op de zondagschool zijn we bezig met Paulus. Dus we zijn in het Nieuwe Testament bezig. En Paulus die is op reis en die heeft maar één doel. Die wil heel graag mensen vertellen over de Heer Jezus en over God. Nou, en vandaag gaan we op de zondagschool horen dat Paulus aankomt in de hoofdstad van Griekenland. Nou, nu wil ik wel eens je vinger zien. Wie weet wat de hoofdstad van Griekenland is? Jurre. Athene, inderdaad. Ben je er wel eens geweest, Jurre? Nee, het zou wel leuk zijn om daar een keer heen te gaan, tenminste. Lijkt me een prachtige stad. Maar in Athene gaat Paulus ook mensen vertellen over God. Nou, je weet in Griekenland, heel veel Griekse cultuur, allemaal mooie beelden. En Paulus die komt een heel bijzonder beeld tegen. Nou, en daar gaat het over op de zondagschool. Vanmiddag en vanmorgen. Dus luister maar goed, als je vandaag in de kerk blijft, luister je goed naar de dominee hoe het verder gaat met Jacob. En als je meegaat naar de zondagschool, dan gaan we goed luisteren hoe het met Paulus gaat in Athene. Fijne dienst allemaal.
Aangekondigd door de zuster van de kinderdienst gaan wij lezen over Jacob vanuit Genesis 28. We lezen vers 10 tot en met 22.
Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn en het stof van de aarde, als het stof van de aarde, en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waarop hij zijn hoofdkussen had gemaakt, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van die stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten, kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En alles wat u mij gegeven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven.
Ja, dank je wel. We denken na over dit hoofdstuk en zingen naar het amen van de verkondiging uit Johan de Heer, nummer 456, wat gaat over de ervaring van Jacob bij Bethel, maar ook die wij zelf wellicht mogen hebben met onze God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat vanochtend over verlangen. Nou, wat is nou eigenlijk een verlangen? Ik zag net ook een reactie uit de kerk, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ja, we weten vaak wel wat het is, maar we brengen het eens onder woord. Wat is nou een verlangen? Iets wat je graag wil. Dankjewel. Nog iemand? Uitzien naar. Dankjewel. Een paar goede omschrijvingen. Nog iets? Een behoefte. Dankjewel. Nou, ik heb een definitie die hier een soort brug tussen vormt. Dat ik zeg, een verlangen is een vermogen dat God in ons hart gelegd heeft of zal leggen. En dat leg ik graag naast de omschrijving van een oude predikant, kerkvader Augustinus, die zei dat verlangen de diepste laag van ons mens zijn is. En dat het fundamenteler is dan willen, voelen of denken. Nou, dat is best wel iets om over na te denken, want wij zijn heel rationeel geworden in onze tijd. Hè? We willen alles beredeneren en verklaren en denken dat dat het einde van alles is. Maar de vraag is of dat zo is. Hè? Dat daaronder nog een laag zit wat wij verlangen noemen. En Augustinus spreekt dan van verlangen of liefhebben als het gaat om gericht zijn op God. He, onze almachtige, geweldige, heerlijke schepper. Onze liefhebbende vader dankzij de Heer Jezus. Onze oneindig creatieve inspirator via de Heilige Geest. Maar zegt Augustinus, als mensen bevrediging van dat verlangen zoeken in de alledaagse werkelijkheid, in het hier en nu, in geld en goed, in lust en leut, in status en controle, dan heeft hij het over begeerte of libido. En dan krijgt het een seksuele invulling. Nou, de vraag voor ons is eigenlijk, als je nou die twee kanten bekijkt, hè, hoe zit ik erin? Verlang ik naar God? Hè, dat ik wil ontvangen van God in mijn leven, dat ik wil geven aan God wat hij mij geeft, dat ik zeg van God, hier is mijn hunkering naar geluk. Mijn verlangen naar die diepe zelfexpressie. Hier is mijn verlangen naar welzijn, naar succes, naar vreugde, naar vrijheid. God, hier is mijn verlangen. Ik strek mij uit naar u. Hier tegenover staat dat je je niet uitstrekt naar God, maar dat je het zoekt in dat platte genot, in begeerte van lust. Dat je het dus niet geeft, maar neemt. Dat je wil hebben, dat je wil krijgen. En als ik het heb, nou, dan zoekt de ander het maar uit. Zo kun je dan denken. En je neemt wat niet van jezelf is, goedschiks of kwaadschiks. En als de ander onwillig is, dan zeg je, nou, ik krijg je wel. Krijgen betekent ook vechten, hè? Denk aan onze krijgsmacht. Die doet het dan naar de regelen van de krijgskunst. Maar wat vechten we wat af in ons land? Misschien wel in ons gezin. In ons huwelijk. En wat laten we ons leiden door eigen belang? Egoïsme. In de persoon van aartsvader Jacob hebben we een figuur die twee kanten kent. Hij heeft een diep verlangen naar God. De almachtige God, zo noemt hij In de verhalen God nogal eens. Maar hij heeft ook een enorme begeerte naar liefde, naar bezit. En hij beliegt en bedriegt daarvoor iedereen. Zijn familie, zijn vader, zijn broer. En op zijn beurt wordt hij ook belogen en bedrogen. Als Jacob na zijn vlucht naar Paddan Aram bij zijn oom Laban komt en hem zijn vluchtverhaal vertelt, dan zegt die oom een beetje cynisch van, nou, ik kan wel zien dat je familie van me bent. Ja, zo doen we dat met elkaar in die familie. Ja, we beliegen en bedriegen elkaar. En in de tijd die volgt is de een de ander te slim af. En het eindigt in een vlucht van Jacob terug naar Kanaan met zijn vrouwen en kinderen, zijn hebben en zijn houden. En wellicht zegt u, zeg jij, die dubbelheid die herken ik wel. En wat kan ik verlangen naar God? En vol overgave zingen, het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Maar wat zit er in je leven ook banale verlangens? He, wat kun je irritant gericht zijn op jezelf? En zet je jezelf centraal? Wat kun je liegen en bedriegen? En de hele boel verstieren? Nou, het thema voor de preek is: God vindt zijn kind die de boel verprutst heeft. Want dat is de genade van onze God. Hij laat Jacob niet aan zijn lot over van ga jij nou maar eens lekker op je blaren zitten. Nee, God zoekt Jacob op. En als u of jij in die situatie zit dat je zegt van ja, ik heb de boel behoorlijk verprutst. Dan zal de duivel zeggen, nou, zie je wel, dat is je eigen schuld. Had je maar niet zo dom moeten doen. Ja, nou, dit komt ervan. Nou, ga nou maar eens een tijdje zitten nadenken. En ergere dingen. God is anders. God zoekt zijn kind op. En hoe? Nou, daar gaan we naar kijken vanuit dit verhaal. Nou, we lazen uit het eerste Bijbelboek, dat zei de dame van de kinderneefdienst ook al. En dat eerste Bijbelboek heet Genesis. Wat betekent eigenlijk Genesis? Weet iemand dat? Oorsprong, ja, dankjewel. Wording, dat is er in de roos. Ja, wording. Hè? Hoe is de wereld geworden zoals wij die zien om ons heen? He, van de Mont Blanc tot de gletsjers op Groenland of wat er nog van over is. Van onze nationale vogel, he, de grutto, tot wat we nu hebben, de nationale bloem, het madeliefje. Nou, ik noemde dat ook al aan het begin van de preek. Hebben wij niet gemaakt? Kunnen wij ook niet? Ga naar zo'n geleerde professor met een simpel grassprietje en zeg van, beste meneer, kunt u zo'n grassprietje voor mij maken? He, die glanst en groeit. Een zaak produceert, zodat het weer verder gaat. Nou, dan zal hij zeggen, ja, spijt me, maar dat kan ik niet. Nou, God wel. God wel. Dit alles is gemaakt door een geweldig creatieve God, die onze Vader is, dankzij de Heer Jezus. Nou, dat vertelt Genesis. Maar Genesis vertelt ook hoe deze mensenwereld geworden is. He, van de Bushman met een klik-klak-taal tot het Joodse volk. Met hun besnijdenis en paaschavieringen. Genesis vertelt het ons. En Genesis vertelt ons ook hoe het komt dat deze mensenwereld zich tegen God keert. Nou, dat zien we om ons heen. Ik weet niet hoe het hier in Dordrecht is, maar hoeveel mensen komt u op straat tegen die tegen u zeggen van, joh, ik heb wat van God gezien en gehoord. Gebeurt dat nog? Nou, of dat iemand op de fiets een opwekkingslied of een psalm aan het zingen is. Of dat je in de media een ronde tafelgesprek hebt en dat iemand vertelt van, mag ik je nou eens vertellen hoe God is en hoe groot dat God is? Dat gaat allemaal over mensen. Allemaal bla bla bla. En die heeft dit gezien en dat geobserveerd. En heeft een verklaring hiervoor. En een verergering van de klimaataspecten. En de politiek en weet ik wat. Allemaal over onszelf. Nou, Genesis vertelt, weet je, hoe het geworden is dat wij blind voor God geworden zijn. En dat niet alleen. He, want ik ben natuurlijk wel blij met wetenschappelijke onderzoeken. Laat ik dat ook duidelijk zeggen. Al heb je dan van die wetenschappers die totaal uit de bocht vliegen en dan ook meteen weten te vertellen dat er geen God is. En dat is het einde van de kennis in een soort al formule weten te vatten. Kijk, wat we in de Bijbel dan zien, dat is dat God deze wereld niet aan zijn lot overlaat. He, als wij ons van God afkeren, keert God zich niet van deze wereld af. Als wij niks met God te maken willen hebben, dan gaat Gods liefde wel naar ons uit. Als jij zegt van, ja, ik weet niet hoe het met God is in mijn leven, dan mag ik je zeggen, God houdt van je. En als jij zegt van, ik weet niet hoe het in elkaar zit in mijn leven en waarom de dingen zijn zoals ze zijn, dan ben ik heel blij dat ik tegen je mag zeggen, God houdt van je. Dat is het. Ja, geloof je dat? Ja, ik hoor het niet goed, maar het klinkt als ja, maar... Ik spreek even jou aan en ik spreek graag iedereen aan. Omdat ik wel dingen kan roepen, maar je moet het wel geloven. En dat is het punt. Jij moet zeggen van, ik geloof het. Ik geloof dat ik God nodig heb. Hoe ik er ook in zit, of mijn verlangen nou naar God uitgaat, dat ik hem wil loven en prijzen. Heerlijk als dat ook gebeurt, hè, want die momenten mogen er ook zijn. Maar ook als je zegt, ja, ik heb er toch een puinhoop van gemaakt. Ja, het lukt niet, het gaat niet. Ik heb er zelf een aandeel in gehad. Nou, dan zegt mijn Bijbel en ook uw Bijbel dat God een reddingsplan is gestart. Een liefdesmissie gericht in de eerste plaats, zoals de engelen in de kerstnacht dat uitzingen, op ons mensen. Op u, op jou en op mij. En weet je wat ik dan zo fantastisch aan de Bijbel vind? Dat is dat het niet een soort wetenschappelijk rapport is, met allerlei voetnootjes en kleine lettertjes, maar dat God die reddingsmissie beschrijft in levensechte verhalen van families, van personen, van generaties die leven in verbondenheid met elkaar, maar soms ook generaties die mijlen ver van elkaar verwijderd zijn. Neem hier nou Jacob, kleinzoon van de bekende godsgelovige Abraham. Nou, we treffen hem hier niet aan als een supergelovige. Hij zit hier in een persoonlijke crisis. En dat door eigen schuld. Met zijn moeder heeft hij zijn vader bedrogen. Was niet echt een harmonieus gezin waar hij opgroeide. Zijn broer Esau is geestelijk buitenspel gezet. Hij is vreselijk boos en zint op wraak. En moeder Rebecca wordt hier doodsbang van en stuurt Jacob zogenaamd op huwelijksmissie. Maar in feite is het angst wat haar drijft. En dan begint Jacob een tocht van zo'n 800 kilometer zonder vervoersmiddel, met een knapzakje, geen navigatieinstrumenten. Hij moet het doen met de zon en de sterren. En zijn moeder heeft hem een flesje olie toegestopt en hij gaat noordwaarts op zoek naar een veilig heenkomen. Ja, dat is zijn leven. Zonder perspectief. Het gezin ligt hopeloos uit elkaar. Jacob, die zo op zijn moeder gesteld was, heeft haar niet weer op deze aarde teruggezien. Hij laat alles achter wat hem dierbaar was. Hij wordt een vluchteling, een asielzoeker. En dat nog eens door eigen schuld. Hij heeft alles verprutst. Wellicht herkenbaar. Het leven kan één grote teleurstelling zijn. Vanwege foute beslissingen. Of je bent bedrogen door mensen. Boosheid overheerst in je leven. Je bent bang voor wat er kan gebeuren. Je maakt een vlucht vooruit. Maar er is geen hoop. Geen perspectief op beter. En wellicht is dat met allerlei goede bedoelingen geweest. Ook Jacob wilde zo graag de zegen van God ontvangen. Hij had echt een verlangen naar God, naar de liefde en de nabijheid van God. Maar hij maakt in dat verlangen verkeerde keuzes en de gevolgen zijn ernstig en ontregelen zijn hele leven. En als hij dan, en dat vind ik zo heerlijk om te vertellen, lieve mensen, in die identiteitscrisis zit en 90 kilometer heeft afgelegd en gaat slapen voor de nacht, dan gaat hij niet naar dat dorpje Lus, hij mijt de mensen, hij richt zich wat in de openlucht, van een steen maakt hij zijn kussen en gebruikt dat voor de nacht, overgeleverd aan zichzelf. Maar als Jacob dan in slaap valt, verschijnt God aan hem in een droom. Vanuit zijn plekje is er een ladder opgericht van hem naar God toe. En engelen dalen af en stijgen op over deze ladder. En moet je dan eens opletten als dan God begint te spreken. Wat zegt God dan? Wast God hem dan de oren? Krijgt hij dan een bestraffing te horen van Jacob? Wat heb je van je leven een puinhoop gemaakt? Is dat wat God tegen hem zegt? Nou, laten we het lezen met elkaar. Vers 13 is dat. Dan zegt de Bijbel het volgende over wat God dan als eerste tegen Jacob zegt. En zie, de Heere stond bovenaan de ladder en zei: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. En iets verderop, dat alle geslachten van de aardbodem met hem gezegend zullen worden. Een geweldige belofte. En vers 15, en zie, ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. Niets, maar dan ook niets over zijn foute keuzes. God wast hem niet de oren. God troost zijn kind. En dat betekent natuurlijk niet dat die fouten dan niet aan de orde zijn. Of dat hij niet moet dealen met de gevolgen van zijn verkeerde keuzes. Maar dit laat, lieve mensen, het hart van onze God zien. Die klopt van liefde voor ons mensen. Ook voor u, voor jou. Twijfel niet aan de liefde van onze God. God is genadiger dan alle mensen op deze aarde bij elkaar. En we mogen ons overleveren aan deze God. Die weet hoe we zijn. Die weet welke foute keuzes we hebben gemaakt in het leven. Maar die zijn armen open doet en zegt... Ik ben met je. Ik ga met je mee. Je bent niet alleen. Ik zorg voor je. Ik heb je lief. Ik ga met je mee. Ik ben een God van genade. Ik vergeef dat wat je fout hebt gedaan. Kortom, God vindt zijn kind dat de boel verprutst heeft. En weet je wat zo bijzonder is ten aanzien van die ladder... Die wordt in het Nieuwe Testament uitgelegd door de Heer Jezus zelf in Johannes 1 vers 51. Waar die ladder betrekt op zichzelf. En zegt, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen via de mensenzoon. Dus via Jezus zelf. Kortom, waar Jacob het moest doen met een ladder in zijn droom, hebben wij de brug tussen hemel en aarde in de persoon van Jezus Christus. Hij werd mens zoals wij. Voelt mee met onze zwakheden, met onze tekorten, met de dingen die fout kunnen gaan. Hij is zonder zonde. Hij weet hoe dat het anders kan en moet. En hij zegt, ik ga met je mee, altijd, tot aan het einde van de wereld. Nou, dat is de preek van vanochtend. God komt ons tegemoet, vol liefde, en zegt, ik weet waar je zit. Ik weet je situatie. En toch houd ik van je. En toch houd ik van je. En misschien zeggen we dat veel te weinig ook tegen elkaar. Nou, dat we elkaar oppeppen, zo van kop op, zet hem op, enzovoort. Waarom zeggen we niet meer tegen elkaar, God houdt van je? Ja, is dat een rare gedachte of niet? Ja, dat zouden we toch ook gewoon nu tegen elkaar kunnen zeggen. Van joh, God houdt van je. Ja, zullen we doen? Ja, dat je even naar je buurman of je buurvrouw zegt van joh, God houdt van je. Nou, het is een beetje een soort oefening, hè? Maar doe het dus ook spontaan, hè? Als je 's ochtends wakker wordt tegen je partner. Ja. Of als je elkaar tegenkomt, weet ik wat. Dat je zegt, joh, maar God houdt van je. En dat is ook voor jezelf zo heerlijk. Want met dat je het tegen de ander zegt, zeg je het ook tegen jezelf. In plaats van dat je zegt, stom. Ja, wat kun je jezelf verwijten? Helpt dat? Kan je misschien wat opscherpen, maar ik geloof niet dat dat heel veel zoden aan de dijk zet. Dit wel. Ja, dat je weet, God houdt van mij. En kun je dan zeggen, maar is God dan niet kritisch op ons? Ja, natuurlijk wel. Maar waar een onheilig mens de heilige God ontmoet, daar vindt verandering plaats. En daar hebben we niet veel woorden voor nodig. Dan wordt dat ineens helder en duidelijk. Dat zie je hier bij Jacob. Want je ziet dat terug in drie dingen op het einde van dit verhaal. En daarmee rond ik af. In de eerste plaats doet Jacob God een belofte. Vers 20. Hij voelt zich zo met God verbonden. Hij zegt, God, u bent zo geweldig. Ik wil dat u mijn God bent. Nou, dat is een verandering in het denken van Jacob. Want hij probeerde dat binnen te halen via zijn eigen inspanning. En nou ontdekt hij van God. Ja, u bent er altijd al geweest. U bent mijn God. En dat zie ik nou, dat zeg ik ook tegen u. God, u bent mijn God, dat is het eerste. En het tweede is dat hij zegt, dit is een huis van God. Nou, er stond geen huis, er stond geen gebouw, er lag alleen een grote steen. Maar hij zegt, dit is een bijzondere plaats. Hier ga ik wat mee doen. Hier ga ik een huis van God van maken. Een tempel of een altaar of een kerk in nieuwtestamentische taal. Nou ja, dat is fantastisch van ons vanochtend, toch? Jullie hebben hier een prachtige kerk. Ik weet niet of het al afgelost is of dat er nog wat bij te spijkeren valt. En dat zal ongetwijfeld veel zorg krijgen. Maar dit is toch heerlijk? Ja, dat we samen kerk kunnen zijn, dat je alle faciliteiten hebt, mogelijkheden. Nou, dat. En dat is ook een mooi verlangen als je zegt van, nou, dat wil ik eigenlijk meer en beter. Me inzetten voor dat huis van God. Ja, hoe kan ik me inzetten? Schrijf eens een brief naar de kerkenraad van, ik zou iets willen betekenen voor de gemeente. Wat kan ik eigenlijk doen? Is dat een raar idee? Ik denk dat de kerkenraad er best heel blij mee is. Zo van, oké. Dit is fijn, ja, dat je je inzet voor dat huis van God. In plaats van, zonder spelcomputers. Ik sprak eens iemand en die zegt, weet je wat ik nou zo erg aan me vind? Ik wil dan elke keer mijn score verbeteren. Dan heb ik 120.357 en dat moet dan 358 worden. Nou, dan zit je te spelen. Dan word je zo helemaal crazy van. Maar ja, goed, dan wil je dat toch. Nou, dan heb je het gehaald. Dan denk je van, ja, nou wat nu? Nou, wij zijn met heel veel afleiding bezig. Ik zeg niet van dat is onnodig. Of, nou, onnodig is het vaak wel. Dat is onbelangrijk. Maar er zijn zoveel mooie dingen. Het bijzondere van de kerk is, je ontdekt het pas als je het doet. Ik weet niet of je dat herkent. Dan heb je een bijbelstudieavond. Dan heb je weer een hele avond. En dan ga je en dan zit je gewoon een fantastische avond gehad. Nou, zo hè. Dat. Dus doe het. Ga op weg. Met God. Bouw dat huis van God. Dat is wat Jacob hier zegt. Nou, en het derde is dat hij zegt, ik wil niet vastzitten aan geld en goed. Nou, dat is echt wel een bekering voor Jacob, want dat zat hij wel degelijk. Nou, ik weet niet wie hier last heeft van vastzitten aan geld en goed. Wie checkt zijn bankrekening geregeld? Wie maakt zich zorgen over de financiën? De pensioenen en zo, of we wel genoeg in kas hebben en zo. Ik zeg niet, ja, dat moet je niet doen of zo, maar wij hebben zo ontzettend veel hier. Ik kom in Afrika, op Haiti. Heb je geen internet, geen waterleiding, geen elektriciteit, geen wegen, geen bruggen. Als je door een rivier gaat, dan moet je maar hopen dat je niet meegesleurd wordt. Wij hebben hier zo enorm veel. En we willen meer. Nou, wat doen we daar nou aan? Als je zegt, ik zit vast aan geld en goed. Hoe kom je daar nou wat los van? Iemand een idee? Niemand? Niemand zit vast aan geld en goed? Geen idee. Oké. Yes? Geven, exact. Er is maar één manier om los te komen van geld en goed. Dat is door het weg te geven. Is dat raar? Nou, misschien wel in de ogen van je tijdsgenoten. Want dat is allemaal hebben. Hè, meer krijgen en strak onderhandelen. Als je weer een functioneringsgesprek hebt en zo. Nou, nogmaals, ik zeg niet dat je het niet moet doen. Maar als je vastzit aan geld en goed, belemmert dat je geloofsleven. Dan is er maar één oplossing en dat is, geef het weg. 10% van alles wat ik bezit. Dan zeg je misschien wel van, ja, Jacob hoeft er geen belasting te betalen. Je moest dus die blauwe enveloppen zien die ik over de mat krijg. Nou, maar onze inkomens zijn best wel heel hoog hoor. Hè? 1 miljard mensen leven van $1 of $2 per dag. Nou, reken dat eens uit hoeveel dat op jaarbasis is. Om even een plaatje van vergelijking te trekken. Maar het gaat niet om dat geven, het bedrag. Jezus keek ook naar dat penningske van de weduwe. Dat kwartje, die 20 cent. En zei van, kijk, die geeft nou alles wat ze heeft. Het gaat erom of je eraan vast zit of niet. En dat je zegt, hier wil ik van bevrijd worden. Nou, Jacob zat vast aan geld en goed. En zegt dus op het einde van dit verhaal, van alles wat ik heb, God, ik geef het weg, 10%. Nou, wat een verlangen. Wat verandert hier het leven van Jacob? Zijn hang naar welzijn, succes en vreugde krijgt ineens een twist van 180 graden. En en hij ziet God. Hij weet dat God er is. Nou, ik wens jullie allemaal zo'n heilig plekje toe. He, waar God is voor u, voor jou, op een indringende wijze. En waar je weet van, dit is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van ons voorgeslacht. De God van mijn vader, van mijn opa, van mijn oma. Of als je niet gelovig bent opgevoed, neem iemand anders. Maar het is vooral mijn God. He, en dat we ontketend worden van geld en goed. Er meebouwen aan het huis van God. Nou, dat zo een heilig verlangen ruimte mag krijgen in uw in en in jouw leven. En laten we erover zingen met dat lied. Nader mijn God bij u. Zij steeds mijn been, mijn gebed. Zij het levenspad soms ruw. Gaat gij maar mee, want dan kent mijn ziel rust. Mij van uw trouw bewust. Wacht ik aan blijder kust. Zelfs bij God zijn uw sabbat vree. Amen. Zullen we samen onze God danken. Grote God, trouwe Vader in ons, Heer Jezus. We zijn u oprecht dankbaar voor dit heerlijke evangeliewoord. Dank u wel dat u uw kind Jacob opzocht toen hij de boel verprutst had. Dank u wel dat u ons opzoekt wanneer wij de boel verprutsen. Maar ook wanneer we dat niet doen. En het idee hebben van, nou, mijn leven gaat op rolletjes. Dan nog willen we onze afhankelijkheid aan u bekennen. En ons verlangen naar u toe uitspreken. En we bidden u, geeft u dat dat verlangen gericht mag zijn op u. En als er iets ons tegenhoudt, we hadden het over geld en goed, dat we die ketenen verbreken, weggeven aan u en aan uw koninkrijk, aan goede doelen. We bidden u, wilt u ons helpen om ja, die liefde van u ons meer en meer eigen te maken en dat ook mee te delen. We houden het soms zo voor onszelf. Zegent u ons zo in de tijd tussen de dienst van vanochtend en vanmiddag, geeft u een goede tijd. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 146, vers 3 en 4. En zullen we dat voor zover mogelijk staande zingen. God was hier, daar gaat met ze mee, waar u ook naartoe gaat, ontvang daartoe zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal.